gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. We herinneren de deelnemers aan het ouderenreisje dat zij aanstaande woensdag om 12:15 in de kerk worden verwacht. Dus aanstaande woensdag 11:45 hier in de kerk. En dan aanstaande zaterdag zal van 9:30 tot 3:30 de zomermarkt worden gehouden op het plein van de scholengemeenschap Prins Maurits. Jong en oud, hartelijk welkom. En aanstaande zondag zal er in de morgendienst voorbereiding zijn voor het te vieren heilig avondmaal. En al deze mededelingen zijn zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 46, de versen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, versen 1 en 4. Willen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere God. En zingen wij daarna Psalm 10, het eerste vers. Waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? Psalm 10, vers 1. Na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, is 2 Korintiërs, hoofdstuk 3. Uit de tweede brief van Paulus aan Korinthe, het derde hoofdstuk. En daar lezen wij Gods woord in 2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden, zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levenden Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst wordt gevormd door vers 17. Vers 17, de Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. In ons gebedgemeente willen wij ook de Heere danken dat broeder Wim Grotenboer weer in ons midden mag zijn, nadat hij zo'n half jaar afwezig moest zijn vanwege de operatie die hij aan zijn knie heeft moeten ondergaan. We willen hem opdragen aan de Heere en de Heer ook danken voor de weldaad aan hem nu weer gegeven. Zullen wij bidden. Heilige en heerlijke God, het is uw goedheid dat u ons hier samenbrengt in uw huis rondom uw woord. En wij willen u hartelijk danken voor de heerlijkheid van deze bediening. We willen u danken voor de heerlijkheid van het Nieuwe Testament, voor de vrijheid die bewerkt wordt door uw Heilige Geest als vrucht van het werk van Christus. Heere, wat een zegen dat wij deze woorden mogen horen. Wat een onuitsprekelijk voorrecht dat u ons brengt in uw huis om uw heilig woord te horen. Wij zijn niet waard dat wij hier zijn. Want onze zonden getuigen tegen ons en onze afmakingen zijn voortdurend voor ons. We hebben gezondigd tegen u op velerlei wijze en we belijden u dat wij het niet eens zelf beseffen. Dat we zo gedachteloos dingen zeggen en zaken doen. En dat we er niet eens meer aan terugdenken. Uw geduld is zo hoog als de hemel is boven de aarde. En Heere, wij behoorden u volkomen lief te hebben. En u volkomen aan te hangen en te vertrouwen. Want wie is er die wij meer kunnen vertrouwen dan u? En wie is er die meer zijn volk lief heeft als u. En uw woord is de waarheid. En toch, Heere, belijden wij u. Dat door onze verdorven natuur wij zo vaak afwijken van u. En dat dat geldt voor de meest doorgeleide kind van God. Dat zij afwijken van u en van uw woord en getuigenis. En wanneer wij genade ontvangen hebben van u, dan zal dit ook voor ons tot een smart en tot verdriet zijn. Heere, wij bidden u of u ons de hartelijke werking van uw geest wilt geven. Dat inderdaad wij onze afmakingen en tekorten mogen zien. En dat we zelfs doorgeleid mogen worden dat wij zelfs zonde zijn. Dat we niet alleen doen, maar ook zijn. Opdat, Heere, wij zo diep verootmoedigd zouden worden voor u. En dat we dan zien op de berg van zegeningen. En elke zegen is weer een bewijs van uw onverdiende gunst en goedheid. Heere, leer ons zo de werkelijkheid te bezien. En dat er zo ook al meer plaats mag komen in ons hart en leven voor de Heere Jezus Christus. Want Heere Jezus, u bent het die het leven zijt. U bent het leven en de opstanding. En u doet zondaren opstaan in een nieuw leven, in een heerlijk leven, een leven van dankbaarheid. Een leven van vreugde met u. Een leven van een afkeer van de zonde. Een leven dat gedreven wordt door uw liefde. Een leven van rust. Een leven van vrede. Een leven van geborgenheid. Een leven met hoop. O Heere, het is zo rijk wat u bewerkt hebt voor uw kinderen. Heere, geef dat wij daar ook deel aan mogen hebben. Wilt u daartoe met uw Heilige Geest werken? Buiten regent het en de aarde wordt verkwikt Wij danken u dat u zonneschijn en regen geeft op uw tijd. En dat het uw barmhartigheid is, dat u voor het gewas zorgt op het veld. Dat ook al stijgen de zonden en de vloeken omhoog tot de hemel, dat u toch nog de aarde bedouwt met zegeningen en gaven en regen en zonneschijn en nieuw leven en behoud en bewaring. Wat zijt gij goed, Heere, voor mensen die niet goed zijn. O, geef dat we daar ook levende indrukken van mogen hebben. Heilige Heere, zoals buiten de regen de aarde mag bevochtigen, laat toch ook uw Heilige Geest onze harten mogen bevochtigen. Dat de stromen van zegen mogen vallen. Heere, dan bidden wij u om geestelijk leven. En we vragen u of u uw Heilige Geest wilt uitgieten in onze harten. Dat daar waar het een dorre wildernis is, dat daar een bloeiende tuin tevoorschijn mag komen. Gewerkt door uw Geest. En dat daar waar het alles dor, droog en doods is, dat daar fonteinen van levend water geplaatst worden. Wij bidden u om geestelijk leven, om bekering voor hen die nog onbekeerd voortleven. We bidden u, Heer, om die harteverandering die wij allemaal zo nodig hebben. En Heer, u hebt in principe die verandering bewerkt bij uw kinderen. Maar ook zij hebben het nog zo nodig om verder geleid te worden, om nog meer op te staan in een nieuw en godzalig leven. Wilt u hen dat geven? En wilt u hen verder leiden op de weg die leidt tot u? En Heere, leer hen een vreemdeling te zijn op deze aarde. Leer hen uit geloof en hoop en liefde te leven. Wil hun harten opwekken en gaande maken om steeds rijkere schatten en gaven in u te ontdekken. Heilige God, schenk ook uw ontferming over hen die hier geen verstand van hebben. Die door religieuze, godsdienstige rituelen heen gaan. Die zitten in een kerk en die ze luisteren naar een preek. Of ze luisteren misschien half naar een preek. En ze doen hun godsdienstige plichten, maar het betekent niets voor hen. Het is eigenlijk een last voor hen. En dat komt omdat ze het niet zien. Hun ogen zijn er dicht voor. En ze zoeken nog hun geluk en hun heil en hun vertier in de wereld. Maar daar vinden ze het ook niet. Want daar moeten ze steeds meer gaan zoeken. O Heere, wilt u hun gezichten opheffen, dat zij op u mogen zien. En dat zij door u mogen ontwaken uit een doodslaap. En dat zij de koning mogen zien in zijn schoonheid. En dat ze dan zullen uitroepen: ik wist niet dat het zo mooi was, zo schoon, zo rijk, zo goed, zo zoet, zo liefdevol. O Heere, rijs op en toon uw macht. Vertoon uw glans, o Heere, en maak uw weldaden wonderbaar. We bidden u voor hen die niet konden komen vanmorgen, voor hen die ziek zijn. Gedenk hen in uw genade en barmhartigheid. Heere, wil gezondheid en kracht geven. We willen u in het bijzonder danken dat u onze broeder Grotenboer hier weer in de kerk doet zijn. Het is zo'n 5 maanden geleden dat die operatie plaatsvond. En u hebt hem door een diepe weg geleid. Een weg waarin u hem ook hebt versterkt. Een weg waarin u hem ook goede moed hebt gegeven, dat hij ook goed van u mocht spreken En dat is uw genade geweest in zijn leven. Maar Heere, wilt u hem ook verder leiden? We danken u dat hij weer in de kerk mag zijn. Wat een vreugde voor hem om op te gaan naar uw huis. Om weer op te gaan met de feesthoudende menigte. Om te mogen zitten in uw huis en te mogen indrinken de woorden des levens. Laat het voor hem een vreugde mogen zijn. Ja, laat het voor hem een feest mogen zijn. Door uzelf hem weer gegeven. Wat een voorrecht. Zegent u hem. Ook verder, Heere, wanneer er nog herstel moet plaatsvinden. Wij bidden u of u het en een algehele herstel wilt schenken. Vertroost hem en zegen hem. En laat hij, als hij terug mag zien op wat hij heeft doorgemaakt, laat hij u ook mogen zeggen en belijden. En dat hij het ook mag zien dat het niet vergeefs was. Want het is toch juist in wegen van druk dat u uw kinderen geestelijke lessen leert. Heere, zegen hem zo. Ontferm u over zuster van Driel in de Goede Ree. Heere, ontferm u over haar. Vertroost haar, versterk haar. En we danken u voor herstel wat er mag zijn. Geef, Heere, dat het herstel mag voortzetten. Het is nog maar een begin. Maar we danken u voor het begin. O, geef, Heere, dat haar krachten mee mogen terugkomen. Dat zij en haar man zich mogen verblijden in uw genade en goedheid. Wees hen beiden goed en nabij en trek hen samen dicht tot u. Heere, we bidden u of u in uw genade wilt zijn bij broeder Jan Broeren. Heere, gedenk onze broeder. Ondersteun hem voortdurend, dag in dag uit. Leid hem verder, ook wanneer hij zijn situatie niet verbetert. Maar wanneer hij toch zwakker wordt. Wanneer hij moet toezien hoe zijn aards tabernakel wordt afgebroken. Wilt u hem vertroosten met het zicht op een hemelse tabernakel door uzelf klaargemaakt? Wilt u met uw geest hem vertroosten en hem en zijn vrouw versterken en nabij zijn in uw gunst? We bidden u ook voor onze broeder van de Bos. Heere, gedenk hem, zegent u de therapie en de specialistische behandelingen die noodzakelijk zijn. Help hem, zegen hem en geef dat hij ook een rijke verbetering mag meemaken. Tot zegen van hemzelf en van voor dat zijn hele gezin. Heere God, ontferm u over hem. Van dag tot dag, trouwe God, gedenkt u heel de gemeente. Wees ons nabij in deze dienst, ondersteun uw dienaar. Het is misschien een wat moeilijke gedeelte wat we bezien vanmorgen. Maar wilt u ons helpen om het duidelijk te zien. En schenk uw dienaar genade dat hij het in eenvoud mag voorstellen. En dat in betoning van geest en kracht uw woord verkondigd mag worden. Heere, zie ons zo aan in uw genade. Delg uit onze zonden. Schenk ons uw zegen. Maar wilt u ook gedenken aan hen in andere landen. Uw kerk wereldwijd. Laat het vandaag weer een oogstdag mogen zijn. Dat duizenden weer tot bekering mochten komen. Trouwe Heere, u werkt tegelijkertijd door alle landen heen. O, wil toch nu weer een oogstdag geven, dat de engelen mogen juichen, omdat er zoveel tot bekering gebracht worden. Wilt u het doen? tot lof van uw Zoon, de Heer Jezus, tot prijs van uw grote naam, tot blijdschap, ook van uw Heilige Geest. Trouwe God, hoor ons bidden, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Willen we nu dan de Heere dienen met onze gaven en zingen wij dan Psalm 48, de versen 1, 4 en 6. 48, 1, 4 en 6. Geliefde gemeente, we leven in een tijd van verval. Zonder dat we nu een zwaarmoedig verhaal gaan ophangen, zien we toch wel dat de ontkerkelijking in Nederland sterk toeneemt. En dat dat in heel de westelijke wereld het geval is. En dat de zondige praktijken gesanctioneerd worden ook in ons vaderland en in heel het Westen, wat voorheen niet gebeurde. U denkt maar aan abortus en aan vele andere voorbeelden in de ethische, in de morele wereld. En omdat mensen steeds minder weten van God en van zijn woord, en omdat het heidendom toeneemt, zijn er die zeggen, daarom moeten wij in de kerk ons daar maar aan aanpassen. En dat bedoelen ze dan, we moeten maar heel dicht bij de cultuur gaan staan. We moeten zo preken dat ze ons kunnen begrijpen. Natuurlijk moet de prediking zijn dat mensen je kunnen begrijpen. Uiteraard, anders heeft het geen zin. Maar er wordt gezegd, we moeten ons maar op zo'n wijze uitdrukken dat we in hun leefwereld zijn. Dat de kerk zich zo eigenlijk moet aanpassen, ook iets van die cultuur op zich moet nemen om maar zo in contact te blijven met de mensen van deze wereld. En dan zeggen ze, dan moeten we andere liturgische uitingen hebben en dan moeten we geen preken hebben, maar korte toespraakjes. En vooral ook geen leer, geen dogmatiek en leer van de schrift verkondigen. Het moet eigentijds een vlotte toespraak zijn. Zo wordt het gezegd. Maar gemeente, waar wij allemaal doorheen gaan, dat is niet nieuw. Als u naar de vroege kerk kijkt, het is heel interessant om te bezien hoe de vroege kerk gestaan heeft in hun cultuur. En dat was een heidense omgeving. Heidense filosofieën. Er was een ontbinding gaande van de Romeinse cultuur. Zo erg was het toen. En te midden van dat alles stond de jonge christelijke kerk. En hoe stonden zij erin? Ze stonden erin op de basis van Gods woord. Dus wat deden ze? Ze preekten Gods woord. Ze preekten de waarheid. En mensen werden veranderd. En ze getuigden. Ook tegen de vijanden. Ook te midden van de vervolgingen. In de arena's getuigden ze. En dat maakte indruk. Hun voorbeeld, hun reine wandel, hun godvruchtig voorbeeld, dat maakte indruk. En zo waren de christenen in de kerk als lichten in de heidense donkere omgeving. Een schrijver uit de oude kerk, Origenes, zegt ergens: overal waar ik kom, spreken de leiders van de landen tegen Christus. En tegen datgene waar Christus voor staat. Want het wordt opgevat als een bedreiging voor de landsregering. En het christendom wordt opgevat als een bedreiging tegen andere godsdiensten. Maar toch schittert de glorie van Jezus Christus in de levens van gewone mannen en vrouwen. En dat gebeurt door heel het Rijk heen. En zo worden dagelijks mensen bekeerd, omdat zij de heerlijkheid van Jezus zien in levens van gewone mannen en vrouwen. En hier zien we de kracht van het evangelie in die tijd, in de vroege kerk, maar ook vandaag de dag nog steeds. Wat maakt indruk op andere mensen? Wat indruk maakt is een veranderd leven. Een levend getuigenis. Blijdschap, eerlijkheid, oprechtheid. Niet meedoen met de immoraliteit van de wereld. Rein te zijn, dat maakt indruk. Als mensen op uw werk weten, ja, hij is eerlijk. En het heeft te maken met zijn godsdienst. Dat maakt indruk. En soms kunnen mensen naar vragen, hoe komt het dat jij anders bent? Hoe komt het dat jij niet ingezonken bent? En niet zo, dat er iets anders in jou is. Een blijdschap en een vrede. En zo maakt dat indruk. En mogen de Heer ook geven dat wij in ons leven ook zo'n getuigenis mogen geven. Dat we zo'n afstraling mogen hebben. Wij hebben zelf Gods geest in onze harten zo nodig. Wat wij nodig hebben is het werk van de Heilige Geest. En de Geest is gekomen met Pinksteren. En de Heilige Geest bekeert mensen en zet mensen in de vrijheid en doet hen levende getuigen zijn. En nu op deze eerste zondag na Pinksteren willen we daarbij over nadenken. En onze tekst 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de Geest en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. We denken na over het noodzakelijke werk van de Heilige Geest. En we zien ten eerste, hij werkt effectief. Ten tweede, hij vloeit voort uit Christus. En ten derde, hij geeft vrijheid. We denken na over het noodzakelijke werk van de Heilige Geest. We zien, hij werkt effectief. Hij vloeit voort uit Christus. en hij geeft vrijheid. We hebben zo net gelezen, 2 Korinthe hoofdstuk 3. En in deze brief, deze tweede brief aan de Korintiërs, daar is Paulus geroepen om zijn gezag als apostel te verdedigen. Waarom? Waarom doet Paulus dat? Nou, daar waren valse leraren gekomen in Korinthe. En wat waren dat voor mensen? Dat waren waarschijnlijk Joden, geleerde Joodse mannen. En die kwamen daar in die gemeente van Korinthe en die vertelden die Korintiërs, ja, het is heel goed dat u over Jezus van Nazareth weet, maar hij is maar één rabbi geweest. Er zijn nog meerdere rabbies geweest in Israël, in onze godsdienst. En een heel belangrijke rabbi was Mozes. En Mozes heeft de wet gegeven. En u moet die wet onderhouden, want zo komt u in de hemel. U moet de wet van God zelf gaan onderhouden en daarnaar leven, want zo wordt u behouden. En Paulus, ja, hij heeft wel mooi gepreekt hoor, heel mooi, maar hij is toch maar een derde rangs prediker. Kijk, wij hebben allemaal aanbevelingsbrieven hier vanuit Judea, van de kerken daar of van de farizeeërs en we laten u onze brieven zien. En dat werd bericht aan Paulus. En nu moet Paulus zijn gezag gaan verdedigen. En laten zien dat hij een apostel is. En die andere mannen, die Joodse mannen, dat zijn geen apostelen. Het zijn geen dienaren van Christus. En nou moet Paulus gaan aantonen dat de Korintiërs ook beter naar hem moeten luisteren, in plaats van die valse leraren. Maar nou heeft Paulus geen behoefte om brieven van aanbeveling aan te bieden aan de Korintiërs. Kijk, ik heb ook brieven. Nee, dat doet Paulus niet. Paulus zegt, ik heb geen brieven nodig. Want jullie zijn zelf een brief. Want jullie waren zelf eerst in het duister. Jullie waren zelf onbekeerd, dat weet je toch nog? Hoe je in de goddeloosheid leefde en zonder hoop, zonder blijdschap, zonder vrede. En voor geen goud in de wereld wil je terug naar het oude leven. Jullie zijn opgestaan in een nieuw leven door de kracht van de Heilige Geest. Jullie zijn het bewijs dat ik een van God gezonden apostel ben. Dat zegt de apostel Paulus in versen 2 en 3. Dan schrijft hij, gijlieden, zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar deze brief is geschreven door de geest van de levende God. En het is niet geschreven op stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. Jullie zijn een levende brief van Christus. Jullie zelf zijn mijn aanbevelingsbrief. Want jullie staan nu in de vrijheid van de kinderen Gods. En daar heeft de Heilige Geest mij als een middel toe willen gebruiken. Dus Paulus wil zeggen dat het evangelie, de prediking van Christus, zorgt ervoor dat Gods geest ingedrukt wordt in mensenharten. De prediking van het evangelie, gepaard met gebed, door de Heilige Geest zal tot rijke zegen zijn. En dat zie je nou in jullie leven. En die zegen kun je niet zien bij die dwaalleraren die uit Judea komen. Ze hebben geen bekeerlingen. Zij preken Mozes en de wet, maar ik preek jullie Christus. En zie, het werkt. Jullie zijn veranderd. Jullie zijn vernieuwd. Dat komt door de prediking, want de prediking van de Heere Jezus Christus is effectief. Ik heb gelezen van Spurgeon. Die Engelse predikant uit de 19e eeuw. Die sprak met een jonge predikant die erg moedeloos was en die weinig vrucht zag op zijn prediking. En toen vroeg Spurgeon aan hem: maar jonge man, je denkt toch niet dat mensen zullen bekeerd worden elke keer wanneer jij preekt? Oh nee, natuurlijk niet, dominee Spurgeon, zei de jonge predikant. Nou, zei Spurgeon, dat is nou precies jouw probleem. Want de prediking van Gods woord is effectief. En dan mag je om bidden. En dan mag je om vragen. Dan mag je hopen. Dan mag je naar gaan kijken en verwachten. Want Gods woord, gepaard met het gebed, zal niet vruchteloos blijken. En dat is nou ook zo gebeurd bij de Korintiërs. Nou, en dan werkt de apostel dat uit hier in hoofdstuk 3. En dan vertelt hij, misschien voor ons op een wat moeilijke manier om het allemaal te volgen. Maar hij beschrijft hier het onderscheid tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. De dwaaleraren beriepen zich op het oude verbond, op Mozes, op de wet. Ze wilden een terugkeer naar het Oude Testament. Maar nou laat Paulus zien hoe effectief de Heilige Geest werkt door middel van de prediking. Onder het Nieuwe Testament is er nu juist vrijheid gekomen. Nou, het Oude Testament, dat vergelijkt hij met het Nieuwe. Het Oude, dat was ook al heerlijk. En dat zie je aan Mozes. Want Mozes' aangezicht straalde en schitterde toen hij van de berg afkwam. Want hij was in contact geweest met de openbaring van de wet van God. En Mozes verkondigde de wet, de wil van de Heer aan de mensen. En dat was al zo heerlijk. Mozes' aangezicht straalde. Die wet was heerlijk, want het was een openbaring van God. En zo was er ook onder het oude Israël ook evangeliebediening. Maar het kon niet tot vrucht komen. Mozes verkondigde de verzoening van de zonden door de offerdienst. En verkondigde de mens dat ze de wet van God moesten houden. Maar dat alles kon niet tot vrucht komen. Waarom niet? Omdat betaling moest plaatsvinden in Christus. En sinds de val kan de mens de wet van God niet meer houden. Wij kunnen niet behouden worden door onze wetsgehoorzaamheid. En nu heeft Israël de wet op een wettische manier gebruikt. En ze dachten, als we nou stipt leven, dan worden we zalig, dan gaan we naar de hemel. Maar ze zochten de rechtvaardigheid uit de werken der wet. Maar dat is onmogelijk, omdat de zonde in ons werkt en bruist. En we kunnen de wet niet houden. En dan zie je het vreselijke, dat de wet die al heerlijk was, omdat het een openbaring van God was, waar schoonheid in was, in die heerlijke wet, dat wordt nou een middel tot verdoemenis. Want die wet van Mozes die goed is, klaagt ons aan. Die 10 geboden klagen ons aan. Wij kunnen Gods goede en heerlijke wet niet houden. Dan komt de vloek en dan komt de straf. Dat is de hel. Dat is de eeuwige verdoemenis. Nou, zegt Paulus, daar staat nou tegenover de nieuwe bedeling. Het nieuwe verbond of het nieuwe testament. En dat spreekt van verlossing, van vrijheid door het werk van Christus, die de losprijs betaald heeft, de zonden daar de verzoening voor gebracht heeft. Nou, als nou het oude verbond al heerlijk was, hoeveel meer is niet het nieuwe verbond heerlijk? Wanneer daar nu verlossing en vrijheid in is en vrijspraak, wat het oude verbond nooit kon geven. De Heilige Geest, verdiend door de Heer Jezus, is nu uitgestort en werkt in mensenharten. En dan komt er vrijheid. En daarom is het nieuwe verbond meer dan het oude verbond. En dat zegt Paulus met zoveel woorden in vers 9. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. De bediening der rechtvaardigheid, dat is het werk van Christus die aan het recht Gods voldaan heeft. Dat is overvloedig in heerlijkheid. En nou legt Paulus het uit aan de Corinthiërs dat zij nu in deze weldaden delen. Israël deelt er niet in. En die Joodse leraars die bij jullie komen, die delen er ook niet in. Waarom niet? Omdat ze nog steeds de wet willen houden. Dat is de manier, leren ze, om zaligheid te verwerven. Maar ze zien de schoonheid van Christus niet. Ze zien het niet, want er ligt een bedekking, een deksel. Dat is een bedekking op hun aangezicht. Je zou kunnen zeggen, een sluier ligt op hun aangezicht. Maar God zal ook eens die sluier voor het aangezicht van Israël weghalen. Dat schrijft vers 16. Dat zal zijn wanneer Israël tot de Heere bekeerd wordt. Dan zal ook Israël het zien dat inderdaad het nieuwe verbond is veel heerlijker dan het oude. En dat Jezus Christus de Messias is. En nu mogen de Corinthiërs delen in de weldaden van het nieuwe verbond. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest heeft effectief onder hen gewerkt. Maar Paulus gaat verder en vertelt ook dat de Heilige Geest vloeit voort uit Christus. En dan komen we meer op onze tekst. En daar staat dan, de Heere nu is de Geest. Het is zo belangrijk om Gods woord goed te lezen. Dan vindt u daar verrassende waarheden en troost en inzicht in. De Heere nu is de Geest. Dit is nou niet een omschrijving van wie God is. U leest ergens anders in Johannes 4 vers 24. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Daar gaat het over een omschrijving wie God is. God is een geest, een geestelijk wezen. Maar hier in onze tekst lezen we de Heere nu is de geest. Het gaat, de Heere, dat is de Heere Jezus, is de Geest. De Geest is de Heilige Geest. Wat wordt hier nou gezegd? Wordt hier nou gezegd, eigenlijk is de tweede persoon en de derde persoon van de drie eenheid, dat is nou hetzelfde? Nee, dat wordt niet bedoeld hier. Dat wordt ook niet geleerd in de schrift. Er is een onderscheid tussen de Heilige Geest en de Zoon van God. Wat hier bedoeld wordt is aan te geven dat er een nauwe samenhang is tussen de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, en de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van Christus. De Heilige Geest is nauw verbonden met Christus. Hij vloeit voort uit Christus. Waar de Heilige Geest is, daar is waar Christus is. De Heer Jezus zei, ik ben met u lieden al de dagen. Hoe is hij dan bij ons? Hij is in de hemel. Hij is bij ons met zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is verworven door Christus, verdiend door de Heer Jezus Christus, wordt uitgezonden door Christus op deze wereld. Er is een nauwe verband tussen de Heer Jezus en de Heilige Geest. Er is een dichte samenwerking. Waar de Geest is, daar is waar Christus is. En daarom staat er hier, de Heere nu is de Geest. Dus de Heilige Geest die onder u werkt, dat is de Heere Jezus onder u. Dat is Christus die in u leeft. Wanneer jullie Korintiërs tot bekering zijn gekomen en een veranderd leven hebben, dat komt door de kracht van de Heilige Geest, dat weten jullie. Maar dat is de Geest van Christus. Christus werkt onder u, Hij leeft in u en daarom mag u niet teruggaan naar de oud-testamentische bedeling en mag u niet zeggen ik moet nou de wet volbrengen, want Christus heeft die wet volbracht voor u. We kunnen de wet niet houden, we kunnen niet terug, we mogen niet terug naar Mozes. Want Christus is gekomen en de geest van Christus leeft nu in u. En dit is eigenlijk, zegt Paulus, de voortzetting van zijn werk op aarde. Op aarde wandelde hij in ons midden, zijn ambtelijke bediening. Hij is naar de hemel gegaan nadat hij een volkomen betaling voor de zonde heeft verricht. En nadat hij de geboden Gods allemaal gehouden heeft in de plaats van zijn volk. En nu heeft hij de Heilige Geest verdiend. En nu heeft hij zijn Heilige Geest uitgestort. De Heere Jezus, de Heere, dit is zoals in het Grieks staat de Kyrios. Hij is Heere over allen. En zo is Christus hoger dan Mozes. Hij is de Heere. Dat was Mozes helemaal niet. Christus is zoveel hoger dan Mozes, zoveel heerlijker dan Mozes. Onder Mozes kon men de wet niet houden, maar Christus heeft de wet gehouden voor zijn volk. En wat wij nooit konden doen, dat heeft de Heere Jezus nu gedaan. En nu werkt de geest van Christus. En die geest plaatst mensen in de vrijheid van de kinderen Gods. En dat is onze laatste gedachte, dat de Heilige Geest... Hij geeft vrijheid. En nou komen we eigenlijk tot het hart van onze tekst. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En daar ligt het accent op. Vrijheid. Mozes. Door de wet. Kon niet effectief werken tot behoud. De wet leidt mensen om te proberen om God te behagen. Maar het was nooit genoeg. Want God is zo heilig. En wij zijn onheilig. En de Heere eist een volkomen gehoorzaamheid. Proberen zalig te worden door middel van de werken der wet, dat lukt niet. Wij kunnen de wet van God niet houden. We kunnen hooguit net doen alsof we de wet van God houden en dan krijg je huichelarij. En waar mensen de wet willen houden, daar heb je huichelarij. Dat is het enige wat een mens kan bereiken. Maar de geest leidt mensen tot vrijheid, verlossing. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Nou, en wat voor vrijheid is dat? We kunnen verschillende zaken noemen. Wat voor een vrijheid? Ten eerste is het de vrijheid van de verplichting om de wet te gehoorzamen. Vrijheid van de verplichting om de wet te gehoorzamen, om daardoor zaligheid te verdienen. Dus de Heilige Geest bevrijdt een mens van de verplichting tot gehoorzaamheid aan de wet als een middel tot zaligheid. Onder het Oude Testament, hoe kon je dan zalig worden? Volkomen gehoorzaamheid. Doe dit en gij zult leven. Maar niemand kon dat doen. Maar ze begonnen te denken dat ze het wel doen konden. Dat is het erge ervan. Als ze nou allemaal begrepen hadden, we kunnen het niet. Maar ze dachten, we kunnen het wel. En de fariseeën zeiden, ja, we kunnen het wel. En dan moeten de mensen ook, we kunnen het. En toen kreeg je het wetticisme. Ik moet aan regels voldoen. om door God aangenomen te worden. Maar dat leidt tot de verdoemenis. Het lukt u niet uw eigen zaligheid te verdienen door het houden van de wet. U glijdt steeds weer terug. En nou is het heerlijke van het volbrachte werk van Christus, dat hij door zijn geest mensen bevrijdt van deze verplichting, van deze juk, om zelf de zaligheid te verdienen. Daarom moeten wij ook niet terugvallen in het wetticisme. U en ik. Want het ligt ons op het lijf geschreven. Dat wij toch heel diep denken, ik ben toch een beetje beter dan anderen. Want ik doe dit, ik doe dat, ik doe dat. Ik ben niet zus, ik ben niet zo en zo. Ik ga toch trouw naar de kerk. Ik ben toch beter dan mijn buurman die nooit naar de kerk gaat. Of ik kan toch eigenlijk, ik bid toch wel vaak eigenlijk. Mijn collega bidt nooit. En misschien denkt u dat u heel mooi kunt bidden. Of misschien denken we dat God ons aanneemt omdat we ons netjes aankleden. Of omdat we trouw zijn in kerkelijke plichten. Ja, daar heb ik toch wel een paar streepjes voor. Of ik ben actief in het kerkelijke leven. Gemeente, al deze zaken zijn natuurlijk goed. Uit eerbied voor de Heere eren wij hem door onze kerkgang. En natuurlijk moeten wij bidden, omdat God het ons beveelt. En natuurlijk moeten wij hem eren. Maar dat is niet om iets te verdienen. Niets. Met alles wat wij gedaan hebben, kunnen wij geen nagelschrapsel tot onze zaligheid toedoen. God neemt u niet aan om wat u doet of om wie u bent. En dat is eigenlijk een bevrijding. Want dan hoeft het ook niet meer. Ik hoef niet dit of dat te doen om maar door God aangenomen te worden. Het is door Christus dat hij een zondaar aanneemt. Door Christus. En dat geeft vrijheid. Want alles wat ik doe, mijn beste preken, zijn besmet met zonden en kunnen niet bij God gelden als een reden waarom een dominee wordt aangenomen voor God. Waarom een dominee, ik meen dat dominee R. Kok was die het eens uitriep, kan nog een dominee bekeerd worden. Want alles wat wij doen, het is besmet met zonde. De wet proberen te volbrengen is een heilloze weg. U hoeft het niet te doen. U mag het loslaten en u mag het niet doen. Er is één die alle voorwaarden verdiend heeft. Christus. Er is één die de wet van God volkomen gehouden heeft in heel zijn tot de kleinste jota en tittel toe. En zijn wetsgehoorzaamheid, wat God eist van de mens, dat wordt nou de mens toegerekend. En dan door Christus ziet God op u en dan zegt de Heer, u hebt alles gedaan. Niets meer te eisen. Zo rust u op het volkomen werk van de Heere Jezus. Dat is het eerste. Dat er een vrijheid is van de verplichting tot gehoorzaamheid aan de wet. Als heilsmiddel. Ten tweede, de Heilige Geest bevrijdt ook van de verdoemende kracht van de wet. Want de wet klaagt aan. Dat is iets anders dan het eerste. Dat we zojuist zagen, moeten de wet doen. Nee, Christus heeft voldaan. Dit tweede, waar we het nu over hebben, is dat die wet verdoemt. De wet slaat neer. Het was nooit genoeg. Als iemand wat licht gekregen had van de Heilige Geest, begreep hij, ik hou de wet niet, ik zondig. En er rust vloek op. Ik moet een heilige God ontmoeten. En ik heb zijn wet niet gehouden. En God is rechtvaardig, hij zal de zondaar straffen. Maar nu Christus, hij ging de buitenste duisternis in. Hij droeg de verdoemende kracht voor al zijn volk als hun plaatsvervanger. Hij ging de buitenste duisternis in. En hij werd geslagen met de straf van God. Omdat het was, hij was gerekend alsof hij de wet van God niet gehouden heeft. Hij leed helse smarten in plaats van al zijn kinderen. En daar zijn nu zijn kinderen van vrijgesproken. Niet meer onder de vloek. Eeuwig vrij. En misschien wil de duivel nog in uw leven, kind van God, u wijzen op de wet en op de vloek van de wet. En dat u straks nog om zult komen. Maar Christus heeft de vloek gedragen. En nou heeft de duivel geen bevoegdheid meer om Gods kind te veroordelen. Want de geest bevrijdt van de verdoemende kracht van de wet. De geest past het volkomen werk van Jezus toe. Dat is het tweede. En dan het derde waar de Heilige Geest verlossing en bevrijding van geeft. Hij bevrijdt van vrees en angst. De vrees om verloren te gaan. De angst om met Gods wraak getroffen te worden, is weggenomen. God is verzoend in zijn Zoon. En dat laat de Geest zien aan Gods volk. Wanneer de Heere, uw God en uw zaligmaker gekomen is, dan gaat de Heilige Geest de vrees en de angst wegnemen. In plaats daarvan komt er liefde. En waar liefde is, wordt de vrees uitgebannen. Liefde tot God. En daaraan gekoppeld is vrede en vreugde. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Die vrijheid. Die bevrijding van vrees en angst. We kunnen denken aan Hebreeën 2 vers 15. Dat de Heere Jezus verlossen zou al degenen die met vrezen des doods heel hun leven onderworpen waren. De Heere neemt de vrees weg. De geest van Christus neemt de vrees voor het oordeel weg. Geen angst meer omdat Christus in mijn plaats ging staan. Omdat Christus mijn borg geworden is. Omdat hij de straf en de vloek gedragen heeft. En omdat hij mij daarom verlost van alle vrees en angst. En nu is God door Jezus mijn vader geworden. En kinderen hoeven niet te vrezen zolang hun ouders leven. Want hun ouders zorgen voor hun kinderen. En zo zal God de Vader zorgen voor zijn kinderen. Die zijn kinderen geworden zijn door Christus. Maar dan is er nog één ding, een vierde waar de Heilige Geest van bevrijdt. En dat is van de slavernij van de duivel. Je kunt ook zeggen de slavernij van de zonde. De slavernij van de macht van de duivel. Maar gemeente, dat is zo rijk, want van nature is de mens, behoort de duivel toe, de vader der leugenen. En van nature doet de mens wat de duivel hem zegt te doen. En de duivel zweept hem voort. En de duivel zegt, ga roddelen. En hij gaat roddelen. En dan zegt de duivel, ga kwaad spreken. Of ga een grote mond aan je vader en moeder geven. Of doe maar dit wat je lekker vindt. En zo drijft de duivel mensen voort. Ze zitten aan een keten, maar dat weten ze niet. Maar ze zitten aan een keten. En de duivel leidt hen voort onder zijn macht en onder zijn heerschappij als een tiran. Om hen straks eeuwig te laten omkomen. Zo leeft de mens. Maar Christus heeft de kop van de duivel vermorzeld. Christus heeft de macht van de duivel gebroken. En nu is een kind van God niet meer een kind van de duivel, niet meer een slaaf van de duivel. Maar hij hoort nu Christus toe. En hij staat in de vrijheid, hij wandelt in een nieuw leven. Hij behoort de Heere Jezus toe. De Heere Jezus zit nu op de troon in zijn leven. En dan wordt een mens verlost van zijn ik-gerichtheid. En dan wordt u gericht op de naaste. En dat is het geheim van de vrijheid die de Heere Jezus Christus verdiend heeft. En waar zijn volk nu in wandelt. Het is niet meer ik, maar het is hij. En het is hen om ons heen. En zo zijn ze niet meer een slaaf van de duivel, dat ze maar doen wat de duivel tegen hen zegt. Maar niet meer een slaaf van de macht van het kwaad. Maar ze zijn vrij. De Heer Jezus heeft hen vrijgesproken van schuld, van straf, van vloek. Vrij van de heerschappij van de duivel. En nu mag u, Gods kind, van u zeggen: ik ben vrij. Ik sta in de vrijheid van de kinderen Gods. Ik behoor u toe, Heer Jezus. Niet meer aan de duivel. En als de duivel komt en zegt: kom, je moet dit en dit doen. En hij zegt: ga weg, duivel. Ik hoor de Heere Jezus toe. Ik heb een andere koning. Hem zal ik dienen. Om een voorbeeld te gebruiken. Op 1 januari 1863. Kondigde president Abraham Lincoln van de Verenigde Staten een wet af dat alle slaven in Amerika vrij zouden zijn. En dat het Amerikaanse leger voor de vrijheid van die slaven waarborg zou zijn. Dat was een enorme omslag. En stel u voor dat er een weggesloten lopend slaaf is en die loopt over straat in een stad daar in de Verenigde Staten. En dan ziet hij aan de andere kant van de weg zijn voormalige eigenaar lopen. En dan zegt die eigenaar tegen hem: hé, jongen, kom hier. En dan die slaven zo gewoon altijd te luisteren. Hij loopt een paar stappen zo richting zijn vorige baas. Maar opeens beseft hij midden op de straat: maar hij is mijn eigenaar niet meer. President Lincoln heeft gezegd: ik ben vrij. Dan zegt hij: ik hoor niet meer naar jou toe. Dat heeft de president gezegd. En hij gaat weg. Ik ben geen slaaf meer. Ik heb niets meer met u te maken. Ga maar naar huis. Nou, zo is het met de kinderen van God. Wanneer de Heere uw God geworden is, dan bent u niet meer een slaaf van de zonde. En wanneer de duivel zegt: kom, doe deze zonde, dat probeert hij nog wel. Dan mag u zeggen: ik hoor jou niet meer toe. De Heere Jezus is mijn eigenaar. Zal ik deze vuile, deze gemene zonde doen? Zal ik mezelf weer werpen in jouw ketenen? De Heere Jezus is nu mijn herder, mijn koning, mijn God, mijn alles. Hem hoor ik toe. En dan gaat u voor de Heere buigen. En dan zegt u: Heere, neem mijn handen en neem mijn voeten. En neem mijn ogen, en neem mijn verstand, en neem mijn leven, en alles wat ik heb, en laat het u toegewijd zijn, o Heere, dat u mijn God en u mijn koning zult zijn. Leg volkomen beslag op mij, zodat ik niet meer van mezelf ben, en niet meer onder de macht van de duivel ben. Want u hebt mij toch overgezet vanuit de dood in het leven, en ik wil nooit meer terug. Leg volkomen beslag op mij, want u moet koning in mijn leven zijn. En dan doet u nog wel dagelijks zonde, want u bent nog in het vlees en u merkt nog de verlokkende kracht van de zonde. Maar het is niet meer slavernij, het is niet meer onder de slavernij van de vorst der duisternis. Het is anders, De verleiding is er, de zonden zijn, maar u hebt er verdriet over. Tegen uw wil gebeurt het en u beleidt het met droefheid voor de Heere. En u roept de Heere Jezus aan om zijn verzoening elke dag. Maar u bent niet meer heen en weer geworpen als een willoos werktuig. Want het is zoals Romeinen 6 vers 14 zegt, de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is hetzelfde als wat Paulus hier zegt, waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En wie hebben nu die vrijheid? Wie delen daarin? Allen die de naam des Heren aanroepen. Maar dan wel aanroepen zoals God het vraagt. Hoe vraagt God het dan? Mijn zoon, geef mij uw hart. Zo vraagt God het. Dan ga je op je knieën. En dan beleid je dat je niet meer voor jezelf wilt leven. En dat je dat eigenlijk bezig bent te doen. Ik leef mijn leven voor mezelf. Zolang ik maar lekker kan leven. Maar daar is het leven niet voor. Dan ben ik eigenlijk een dief. Want ik steel van God wat hem toekomt. Mijn leven, mijn hart, mijn talenten, mijn energie. Hij heeft het me toch gegeven. Ik moet toch voor hem leven. Dan gaat u hem aanroepen en dan gaat u zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het u toegewijd zijn. Verlos mij, Heere. Wees u mijn Koning, mijn Heere. En wanneer u hem niet zo aanroept, dan blijf je een slaaf van de duivel. En dan kom je straks eeuwig om. Waarom? Omdat je niet gewild hebt. Omdat je de Heere, de naam des Heren, niet wilde aanroepen. Roep hem toch aan. Want er is vrijheid. Vrijspraak. Van die miserabele slavernij. Vrijspraak in de Heere Jezus. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Maar is dan deze vrijheid nou een dekmantel, een excuus om maar alles te doen wat u fijn vindt en dan te bedekken met de christelijke vrijheid? Dat gebeurt ook. Dan zeggen ze, ja, dat is mijn christelijke vrijheid. Kijk, dat is een totaal verkeerde opvatting. De christelijke vrijheid is maar niet een vrijbrief om slordig te leven. Om maar te doen wat u fijn vindt en wat u opwindend vindt en wat u spannend vindt en wat u leuk vindt. Nee, de christelijke vrijheid is een vrijheid om lief te hebben en om geen aanstoot te geven. Het is een vrijheid om God lief te hebben en om uw naaste lief te hebben als uzelf. Het is een vrijheid om de naaste geen ergernis te geven. U bent vrij om zo dicht mogelijk te leven bij Gods wet. Uit dankbaarheid, niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. Want de Heere legt wel zijn wet langs uw leven. En wil dat u wel overeenkomstig zijn wet gaat leven. Niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. Dat is de uitwerking van het God liefhebben en onze naaste liefhebben. Kijk, en daarom heiligt u de dag des Heren. En daarom geeft u geen aanstoot. En daarom wilt u eerbaar en zedig zijn in uw kleding. En daarom past u op uw tong wat u zegt. En daarom zoekt u uw leven zo dicht in overeenstemming te laten zijn met Gods woord. En dat maakt indruk. Ook op hen die buiten zijn. De mensen zien die vrijheid. Wat een blijdschap. Wat een heerlijk leven met deze borg. Amen. Zingen wij Psalm 32, de versen 4 en 6. Zullen wij samen danken en bidden. Heere in de hemel, er zijn geen menselijke woorden om die vrijheid te omschrijven die u verdiend hebt voor arme zondaren. De overgang in het leven is een overgang van dood naar leven, van nacht tot de dag, van ellende tot vrede. Heere, hoe past het ons onszelf te verootmoedigen, dat u zo'n wonder verricht, dat u mensen vrijmaakt en in die vrijheid doet wandelen en hen ook nog aanmoedigt. U hoort niet meer toe aan die slavendrijver, maar u hoort mij toe. Mijn kind, zie toch op mij. Heere, vergeef ons dat we zo geneigd zijn tot het wetticisme. Vergeef ons dat we ook geneigd zijn om zogenaamde christelijke vrijheid te gebruiken om maar onze eigen geneugten te verkondigen en te doen. Heere God, geef dat we nauw leven mogen kennen. Nauw. Aangebonden aan uw genadetroon. Dat we mogen zoeken dicht bij u te leven. Niet om iets te verdienen, maar om dankbaarheid te tonen. Trouwe God, we bidden u of u met uw genade wilt werken. Opdat zij die nog in de slavernij leven, tot bekering mogen komen. Wilt u hun ogen openen? Wilt u het deksel dat op hun aangezicht is wegnemen? Opdat zij het leven in Christus mogen zien. En de vrijheid en de vrede en de vreugde en de liefde in hem. Heere God, dank u voor wat u gaf. Vergeef onze tekorten in spreken en luisteren. En breng ons ook vanavond weer samen hier om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 68, vers 10.
ga dan heen met een biddend hart en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.